Namens de kerkraad eerst de volgende afkondigingen, gemeente. Morgenavond wordt hier in de kerk een zendingsavond belegd, waarbij kinderen, jongeren en ouderen van harte welkom zijn. Dominee van der Bas uit Kruiningen en zijn vrouw zullen ons iets laten zien en horen over het zendingswerk. Ze zijn zelf een tijdje in Suriname geweest. Het begint om 7:30. Mevrouw van der Bas is bereid om de eerste helft van de presentatie te richten op de kinderen van de gemeente. De jongste kinderen kunnen dan met de ouders wellicht alleen het eerste deel van de presentatie tot aan een korte pauze bijwonen. Zo wordt het voor hen niet te laat. Dus met name ook de jonge kinderen van harte uitgenodigd met de ouders. Aan het eind van de avond wordt er een collecte gehouden voor de zending. Aanstaande woensdagavond vergaderen de mannen en de vrouwenvereniging. De kopij van het kerkblad van mei kan tot en met aanstaande zaterdag ingeleverd worden bij de Scriba. Er zijn deze dienst 3 collectes, 2 tijdens de dienst, 1 bij de uitgang. De eerste collecte is bestemd voor de instandhouding van de erediensten. De tweede collecte is bestemd voor het orgelfonds. En de collecte bij de uitgang is bestemd voor de kerkvoogdij. In een kistje in de voorkerk kunt u uw gave geven voor de zending en het plaatselijk evangelisatiewerk. En uw aandacht wordt al gevraagd voor de collecte van volgende week. De eerste collecte is dan in zijn geheel bestemd voor het plaatselijk evangelisatiewerk. Van harte aanbevolen. Tot zover. Zullen we samen deze dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. In de komende weken wil ik met u en met jullie stilstaan bij het thema leven na Pasen. We staan stil bij een aantal teksten die alles te maken hebben met de opstandingskracht van de Heer Jezus Christus. Vanmorgen staan we stil bij 1 Korinthe 15 vers 26. De laatste vijand die teniet gedaan wordt is de dood. Vandaar dat we gaan zingen op Psalm 110. Het eerste en tweede vers, daar gaat het over de vijanden die verbroken worden door de macht van de Heere. 110 vers 1, dus heeft de Heer tot mijn Heer gesproken, zit op de troon ter rechterhand naast mij, tot ik de macht uw vijands heb verbroken. En ook het tweede vers, Psalm 110 vers 1 en 2. luisteren naar Gods heilige en heilzame geboden en de samenvatting ervan uit de mond van Christus zelf. Waarna we zingen Psalm 3, vers 4. Gij Heer alleen, gij zijt verwinnaar in de strijd en geeft uw volk de zegen. Psalm 3, het vierde vers. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik de Heere uw God ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en vierde lid van degenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste, gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft ons de wet samengevat in een hoofdsom, toen hij zei: gij zult liefhebben de Heere, uw God, met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. We lezen uit de Bijbel 1 Korinthe 15, vanaf het 12e vers tot en met vers 28. 1 Korinthe 15 is de schriftlezing vanaf vers 12 tot en met 28. Paulus richt zich op mensen die zeggen dat er geen opstanding der doden is. En dan zegt hij in vers 12 het volgende. Indien nu Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel, zinloos. En ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen van God. Want wij hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft, die hij niet heeft opgewekt, als namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs. Zo zijt u nog in uw zonde. Zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleen in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn we de ellendigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. Want, terwijl de dood door één mens is, zo is ook de opstanding der doden door één mens. Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar een ieder in zijn orde. De eersteling Christus, daarna die van Christus zijn, in zijn toekomst. Daarna zal het einde zijn, wanneer hij het koninkrijk aan God en de Vader zal overgegeven hebben, wanneer hij zal teniet gedaan hebben alle heerschappij en alle macht en kracht. Want hij moet als koning heersen totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. De laatste vijand die teniet gedaan wordt is de dood. Want hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. Maar wanneer hij zegt dat hem alle dingen onderworpen zijn, zo is het openbaar dat hij uitgenomen wordt die hem alle dingen onderworpen heeft. En wanneer hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zelf onderworpen worden aan hem die hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen. Tot zover. Vers 26 dus, de tekst voor de prediking van morgen. De laatste vijand die teniet gedaan wordt is de dood. En wat dat inhoudt horen we zometeen. We willen eerst in de voorbeden denken aan mevrouw Hoogvliet, die de afgelopen week enkele dagen in het ziekenhuis opgenomen is geweest vanwege haar slechte gezondheid. Maar nadat medicatie en bloed toegediend was, mocht ze afgelopen vrijdag naar huis terugkeren. De heer van der Sluis uit Spijkenisse heeft eergisteren de 7e van de 8 chemokuren gekregen om het eiwitgehalte in het bloed terug te brengen. En gelukkig loopt dat ook terug. Mevrouw van Gamer uit Stellendam moet aanstaande donderdag 23 april een ingreep aan beide ogen ondergaan. Het betreft een dagopname in het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam. Aanstaande zaterdag vertrekt Janneke Roos naar Oekraïne om daar mee te helpen met de bouw van een woonhuis voor weeskinderen. We willen ook haar in de gebeden opdragen. En goed om te weten en ook goed om in de voorbeden aan te halen, morgenmiddag worden hier in de kerk een aantal kinderen van de openbare school De Vlieget in Albenbroek ontvangen en rondgeleid in de kerk. En laten we ook bidden dat er iets van het zaad van het woord gestrooid mag worden en dat het wortel mag schieten in de jonge harten van de kinderen. Laten we samen de Heere bidden. Heere, u bent opgestaan uit de doden en dat is ook de reden dat we u vanmorgen mogen aanroepen in ons gebed. U bent de levende God, die niet alleen in de schepping laat zien dat u leeft, want wie van ons kan ervoor zorgen dat de bomen weer uitlopen. Dat er tussen het zand de kleine kopjes van de bloemen weer te zien zijn. Dat het gras groeit. U bent het, die met de adem van uw Heilige Geest het gelaat van het aardrijk vernieuwt. En dat is nog maar iets vergeleken bij wat u doet in de levens van mensen. En ze zitten ook vanmorgen hier. Die mogen getuigen van de wonderbaarlijke kracht van uw woord en uw geest. Terwijl we in duisternis leefden. Alleen maar oog hadden voor onszelf en onze eigen behoeften. Zocht u ons op. En trok u ons uit de duisternis tot uw wonderlijk licht. En nu mogen we leven. In dat nieuwe licht. U volgend. En u lovend en aanbiddend voor de werken van uw hand. Heere, dat is toch wel de krachtigste reden, het krachtigste bewijs dat u echt een levende God bent. Dat u ook in 2015 nog steeds mensen, jongeren, kinderen en ouderen opzoekt en vernieuwt. En daar bidden we vanmorgen ook om, Heere. Heel eenvoudig dat er vanmorgen mensen aangeraakt worden door de kracht van uw woord en het wonder gaan meemaken dat ze het verliezen van u gaan geloven in de Heer Jezus Christus. Heere, hoe nodig is het voor ons allemaal, alleen we zien het niet. En daarom bidden we dat de preek ons ook aan het denken zal zetten. Als we het leven in eigen hand houden, tot op vandaag, en bezig zijn om plannen uit te denken voor de toekomst en bezig zijn met allerlei dingen van deze tijdelijke wereld, dan horen we het vanmorgen, er staat een punt uiteindelijk achter ons aardse bestaan. Het gaat een keer voorbij. De dood doet intreden, schud ons wakker, Heere, als we als een struisvogel ons hoofd in het zand steken en maar net doen alsof het allemaal nog lang duurt. Gebruik de preek, Heere, om vanmorgen jongeren en ouderen wakker te schudden. Maar ook om uw kinderen te voeden en te versterken. Wat kunnen we opzien tegen de dood? Wat aangrijpend als we het afgelopen tijd hebben meegemaakt in de vrienden- of familiekring. Dat iemand moest sterven. Dan komt het ineens dichtbij. Want ook voor ons komt die dag, de laatste dag. En die ervaring delen we allemaal. We weten dat het leven tijdelijk is. Wilt u er gebruik van maken om ons vanmorgen te laten zien dat er meer is dan dit tijdelijk leven? Dat er achter ons leven geen punt staat, maar een komma. En dat dan zal blijken wat het leven voor inhoud had. Leefden we met u, dan mogen we voor altijd bij u zijn. En in al onze noden, angst en pijn kan dat zo'n vooruitzicht zijn wat ons troost en moed geeft. Er komt een dag dat het lijden ophoudt, dat de ellende voorbij is, dat de zonde te boven is, dat ik verlost ben van de oude mens. Maar hoe aangrijpend, als we u niet kennen en er dan het leven aanbreekt zonder u, in de eeuwige smart, in de buitenste duisternis waar wening is en knersing van tanden, waar we ons in alle eeuwigheid afpeinzen over de vraag waarom heb ik het niet anders gedaan, waar we tot in alle eeuwigheid het moeten doen met onszelf. O God, bewaar ons voor zo'n eindbestemming. We beseffen heel goed, Heere, dat uw geest ons vanmorgen de ogen moet openen, want anders gebeurt er niets. Dan gaan we de kerk binnen zoals we, gaan we de kerk uit zoals we de kerk binnenkwamen en dan zitten we onze tijd weer uit. Heere, laat het woord zo prikkelend zijn dat we moeten luisteren en dat we het niet meer kunnen loslaten, dat u ons in de houtgreep hebt. En dat we uiteindelijk gaan bidden, Heere, ik heb een leven lang mezelf voor de gek gehouden. Maar nu zie ik het. Er is maar één mogelijkheid om de eeuwige dood te ontvluchten. Dat is bij u te schuilen die het leven bent. We bidden, Heere, of u zo vanmorgen in deze kerk wilt werken. We bidden voor de kerktelefoonluisteraars, zegen ook hen. We denken, Heere, aan de zieken van onze gemeente. Als het gaat over de dood vanmorgen, dan ervaren velen van ons dat de dood ook zijn schaduw al vooruit over ons leven heen strekt. En dat er lijden is van allerlei soort. We bidden u voor mevrouw Hoogvliet, die zo broos en oud is, die de afgelopen dagen in het ziekenhuis verbleef. We bidden, wees haar ziel genadig en wilt u haar in het verlies van de krachten het enige houvast aanbieden waarop ze kan leven en sterven. Uw dood, uw lijden, uw opstanding. We bidden u voor de heer Van der Sluis in de dank dat de chemokuren uitwerking hebben, maar ook in het gebed dat u de laatste hindernis kracht wilt geven om die te nemen. Want wat kunnen de laatste chemokuren toch slopend zijn voor onze geest en voor ons lichaam. Als het einde bijna in zicht is, we bidden, Heere, geef hem kracht en mag hij ook vanmorgen zich ophalen aan dit woord. We bidden voor mevrouw Van Gameren, wees haar nabij in de zorgen die er al veel langer zijn omtrent het gezichtsvermogen. We bidden om wijsheid en deskundigheid voor de artsen die de ingreep zullen doen. Geef haar de overgave aan u en mag ze gaan in het besef dat uw oog op haar is. Dat u zult raad geven degenen die verlegen om uw hulp en leiding, om uw nabijheid tot u vluchten. Nooit heeft iemand ondervonden dan tevergeefs een beroep op u te doen. Wat heerlijk, Heere, dat we zo ook Janneke mogen bevelen aan de troon van uw genade. Ze gaat ver bij ons vandaan en ze mag zich inzetten om een huis te bouwen voor weeskinderen. We bidden u om kracht, maar ook de ervaring dat ze met de gaven die haar geschonken zijn, daar van dienst mag zijn, mag ze ervaren. De gemeenschap der heiligen met christenen in de Oekraïne, bovenal de gemeenschap met Christus. Waar we ook gaan, u bent toch overal. Gedenk, Heere, allen die andere zorgen hebben, die niet bij name genoemd kunnen worden, die lijden aan het lijden van anderen, die lijden in het huwelijk, die lijden aan kinderen, die lijden aan het lijden van deze tegenwoordige tijd, wat we niet kunnen oplossen, waar we alleen maar van kunnen zeggen en bidden, Heere, wilt u volharding geven in het lijden en ook laten zien dat u met het lijden wat voor hebt in de levens van uw kinderen. Die menigmaal mogen zeggen als we terugkijken op het leven, het was goed voor mij, verdrukt te zijn geweest. Laat zo, Heere, ook het lijden van deze tegenwoordige tijd ons niet wanhopig maken, maar ons des te meer doen uitzien naar die beloofde dag, dat alle lijden voor goed verleden tijd zal zijn, waar ook de laatste vijand verslonden wordt tot overwinning. Heere, mogen we daarmee eindigen vanmorgen. In dat perspectief de preek eindigen en elkaar huiswaarts bevelen. Dat de dood die nu nog zoveel slachtoffers maakt, eens gedood zal worden, omdat hij de doodsteek ontvangen heeft toen u stierf aan het kruis. Trouwe God, wees ons zo nabij. We bidden voor de kinderen op de zondagsschool, tijdens de oppas, maar ook de kinderen in de kerk. Wilt u heel dichtbij hen zijn en uw genade, uw liefde ook in hun leven laten merken. We bidden voor de kinderen die morgen hier in de kerk komen, van u vervreemd, die misschien nog nooit van een Bijbel gehoord hebben. Heere, wees ze nabij en mag er iets van uw woord in de harten van die kinderen vallen. Het is toch niet voor het eerst, Heere, dat kinderen zo geraakt worden, dat ze voorgoed verbonden zijn door uw genade aan u. Mag het zo zijn, heren. We bidden voor dit dorp, voor het eiland, voor onze familie en vrienden en buren die u niet kennen. Mogen ze zien, merken, proeven dat we hoop hebben. Dat we niet mee hoeven te doen in de waan van alle dag, maar dat we gerust in u onze weg vervolgen. Als pelgrims op deze aarde, in de vaste overtuiging dat het beste nog zal komen. Hoor ons gebed en wees ons genadig om Jezus wil. Amen. Laten wij samen gaan zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 116, vers 1, 2 en 3. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem. Vers 2, ik lag gekneld in banden van de dood. En vers 3, och Heer, och wie mijn ziel door u gered, toen hoorde God. Psalm 116, we zingen vers 1, 2 en 3. Soms zijn er van die psalmregels, gemeente, misschien hebt u dat ook wel, die blijven hangen. Die raak je niet meer kwijt. Wie leeft er die de slaap van de dood niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? Als je er eens over nadenkt, dan is dat een heel aangrijpend zinnetje. Betekent eigenlijk zoveel als: wie van ons vanmorgen hier in de kerk in Appenbroek kan de dood ontkomen? Oh ja, je kunt de dood weglachen. Je kunt de dood ontkennen. Je kunt de dood gewoon negeren. Je kunt de dood naar de rand van je leven toeduwen. Gewoon niet over nadenken. Je kunt de dood begraven onder bloemen. Of woorden. Of zinnen, gedichten. Maar wie? Wie van ons ontkomt de dood? Het is echt een vijand, hè, die dood. Denk je er eens over na, jonge mensen? De dood? Dominee, alsjeblieft. De dood. 18 jaar. Net 20. Ik heb het leven voor me. Zit in de kracht van mijn leven. Dan ga je toch niet nadenken over de dood? Nee. Dat zegt het merendeel van de mensen op de aarde. Wie gaat er nou nadenken over de dood als je midden in het leven bent? Ja, in mijn tijd, toen ik jonger was dan nu, was er zo'n liedje: je bent jong en je wilt wat. Zo'n leus van de radio. Nou, dat spreekt natuurlijk jongeren vooral aan. Je bent jong en je wilt wat. Je zit boordevol energie en je gaat niet nadenken over de dood. Daar houden ouderen zich mee bezig. Nou, ik kan jullie vertellen, jongen, ik kom natuurlijk bij ouderen op bezoek. Maar er zijn niet zo gek veel ouderen die nadenken over de dood. Echt niet. Het lijkt misschien gewoon, hè, dat mensen die 60 zijn en 70 zijn en 80 worden, dat die gaan nadenken over de dood. Vergeet het maar. Die duwen het net zo goed weg. Want ja, als je je goed voelt en je bent 70, waarom zou je erover nadenken? Nou, vanmorgen ontkomt u er niet aan, als u tenminste blijft luisteren. Het gaat er vanmorgen om wat de dood is, maar ook hoe Christus de dood overwonnen heeft. Want ik zei het al, het is een prekenserie, een korte prekenserie denk ik, over leven na Pasen. Wat betekent het nu, deze tekst in het licht van Pasen? Dat Christus opgewekt is uit de dood. Laten we daar op gaan letten. We zetten boven de preek: de dood heeft niet het laatste woord. De dood heeft niet het laatste woord. Drie gedachten. Heel eenvoudig, u kunt ze zo uit de tekst halen. In de eerste plaats: de dood is een vijand. In de tweede plaats: de dood is de laatste vijand. En tot slot: de dood is de laatste vijand die teniet gedaan wordt. De dood heeft niet het laatste woord. De dood is een vijand, de dood is de laatste vijand, de dood is de laatste vijand die teniet gedaan wordt. Eerst, de dood is een vijand. De dood, gemeente, staat dichterbij dan wij denken. Het is de enige ervaring die wij allemaal delen. Ik denk, als wij met elkaar in gesprek zouden raken vanmorgen, dat iedereen vanmorgen, hoe jong of oud ook, wel iets kan vertellen over het sterven van iemand. Heel aangrijpend misschien wel zelfs. Je bent erbij geweest, van dichtbij meegemaakt, van ziekbed meegemaakt. Iedereen weet wel iets van de dood af. Maar weet je, het aangrijpende is dat niemand uit ervaring weet wat het is om te sterven en daarover te vertellen. Je hebt wel eens lotgenotencontact, hè? Mensen die eenzelfde ziekte hebben, die zoeken elkaar op. En die delen ervaringen uit. Die wisselen ervaringen uit. En die delen ervaringen ter bemoediging van elkaar. Maar er is nou geen mens op de aarde bij wie je je ervaringen over de dood kunt neerleggen, kunt uitwisselen, want er is niemand teruggekomen. Toch, gemeente. Niemand ontkomt eraan. Een jaar of wat geleden was er een spotje op de radio. Het was van het Humanistisch Verbond, dus dan weet je wel uit welke hoek de wind waait. Maar het spotje dat begon zo. Ik geloof in een leven voor de dood. Ik geloof in een leven voor de dood. De dood wordt dan een punt achter je leven en vooral de tijd voor de dood, ja, die moet je uitbuiten. Er wordt eigenlijk heel verzachtend over de dood gesproken, hè? Niet denken aan de dood, wel denken aan het leven. Je kunt trouwens zelfs in de kerk heel verzachtend over de dood spreken. Ik bedoel dat niet verkeerd, maar er zijn mensen die alleen maar spreken over de dood als een doorgang tot het eeuwige leven. De dood als een poort naar de hemel. En dat is op zich niet verkeerd natuurlijk, maar toen er een tijd geleden een vrouw was die zei, met Pasen hebben wij gezongen, nu jaagt de dood geen angst meer aan. Kind van God was dat. En die zei tegen mij, dominee, ik ben wel bang geweest. En ik ben nog steeds bang en ik huiver nog steeds. Klopt dat lied niet of klop ik niet? Nu jaagt de dood geen angst meer aan. Mag een christen niet bang zijn voor de dood? Toen heb ik gezegd, jawel, je mag wel bang zijn voor de dood. Je mag ervoor huiveren. Want de dood is niet iets neutraals. Jonge mensen, een vijand, is dat je vriend? Als Paulus de dood een vijand noemt, dan moeten wij de dood niet gaan verzachten en gaan zeggen, ja, maar de dood is alleen maar een poort naar de hemel. En maakt niet zoveel uit. Het is maar een moment, je merkt er niks van. Dat is keihard. Zo praat de Bijbel niet over de dood. Een vijand is uit op jouw ondergang. En ook al weet je niet hoe een vijand eruit ziet, als je weet dat een vijand op je loert, dan huiver je toch? Want wanneer slaat die vijand toe? Je weet het niet. Je kunt de kerk uitgaan, in de auto stappen, een ongeluk krijgen. Er kan een adertje knap in je hoofd. We hebben meegemaakt, hè, van Gerrie van Gameren op eerste paasdag. Een wonder dat Mark heel attent de ambulance belde. Maar je wilt toch niet weten wat er gebeurt als het niet zo ver gekomen zou zijn. Er hoeft maar iets te gebeuren en we zijn er niet meer. Wat een vijand. Trouwens, kent u het boek van Bunyan, De Christenreis? We hebben zo'n heel romantisch beeld, hè, van Christen. Die vol lof en vol triomf naar de stad Jeruzalem reist. Nou, dan moet u nog maar eens goed lezen, De Christenreis. Want aan het eind van zijn reis moet hij de rivier van de dood door. En als Christen een van zijn voeten in die doodsrivier zet, dan huivert hij. Het koude water. En hij ziet de bodem niet meer. Paulus, jij bent toch een kind van God? Jij hebt toch gezegd in Romeinen 8, niets kan mij scheiden van de liefde van Christus. Ja, dat is zo. Waarom heb je het dan hier over de dood als een vijand? De dood is voor jou toch overwonnen? Jawel. Maar ik ben ook mens, zegt Paulus. Met mijn gevoelens en mijn ervaringen. En dat proces van het sterven, de verschrikking van de dood, is voor mij als een vijand die op mij loert. Dus als er vanmorgen mensen zijn die zeggen, ik ben wel eens bang voor het sterven. En ik geloof in de Heer Jezus, klopt dat wel? Nou, hier hebt u het antwoord. Dat kan. Weet u trouwens hoe de Heer Jezus reageerde op de dood? Nee, dan bedoel ik niet aan het eind van zijn leven, maar toen Lazarus stierf en toen Jezus erbij geroepen werd. Weet je, dan lees je, dat is de kortste tekst in de Bijbel, dan lees je twee woordjes. Jezus weende. Dan zeggen wij, ja, dat zijn de tranen van medelijden, maar dat is niet alleen. Dat zijn niet alleen de tranen van medelijden. Dat zijn ook de tranen geweest van de huiver en van de verschrikking. Jezus ziet de dood in het gezicht. Ook een christen kan met vrees voor de dood bevangen zijn. Lees maar na in Hebreeën 2, vers 15. Paulus, die kon dat niet zomaar zeggen. De laatste vijand die het er niet gedaan wordt, is de dood. Als Paulus dat zegt in de gemeente van Korinthe, dan rekent hij op kritiek. Hoezo? Er waren twee stromingen, twee hoofdstromingen in die tijd. Epicurus, de Epicureërs en de Stoïcijnen. Dat zal ik even uitleggen. Wat zijn de Epicureërs en wat zijn de Stoïcijnen? De Epicureërs die zeiden, het genot is het begin en het doel van een gelukkig leven. Geniet ervan. Nou, Epicureërs leven ook in 2015 nog. En niet alleen buiten de muren van de kerk. Het doel van een gelukkig leven is zoveel mogelijk genieten. Stoïcijnen, wat zijn dat? Dat zijn mensen die zeggen, je moet je overgeven aan het onvermijdelijke. De dood is een lot wat over je komt, je weet niet wanneer, je weet alleen dat het gebeurt. Schik je er maar in. Seneca, misschien wel eens van gehoord, van die naam. Dat was iemand die aan het eind van zijn leven de gifbeker onverschrokken aan zijn mond zette. Zijn vrienden huiverden en huilden. En Seneca, die dronk de gifbeker leeg en stierf. Onverschrokken. Alle emoties hield hij eronder. Die twee stromen kom je nog steeds tegen. Die Epicureërs, ik zei het al, ze zitten niet alleen... Zijn er niet alleen buiten de kerk, maar ze zitten ook in de kerk. Wat zijn dat voor mensen? Nou ja, ook al belijden ze het niet, ze leven het toch uit dat je maar één keertje leeft. Er zijn mensen die het propageren. Je leeft maar één keer. Verken je grenzen. Zoek de leuke dingen op. Doe eens gek. Er zijn ook mensen die dat niet propageren, die dat niet uitbazuinen, maar die wel zo leven. Beetje stiekem misschien. Maar toch, je leeft maar één keer. Je moet alles toch wel een beetje gezien hebben. En gehoord hebben. En onderzocht hebben. En daar eens naartoe gaan en daar eens naartoe gaan. Er is zoveel moois te ontdekken. Dat zijn de Epicureërs. Je hebt ook de Stoïcijnen, die leven ook nog steeds. Ze zitten ook in de kerk. Ik lees wel eens kerkbodes en advertenties van mensen die overleden zijn. En je schrikt er soms van hoe kil en koud die zijn. En ook hoe mensen kil en koud kunnen schrijven over de dood van anderen. Is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel? Ja, het is een Bijbelse waarheid. Maar het kan zo koud gezegd worden, koud geschreven worden. Alsof de dood niet is om te huiveren. Nou gemeente, met die twee stromingen had Paulus te rekenen. En hij moest daar mee omgaan. En wat zegt Paulus? De dood is de laatste vijand. Paulus kiest de weg van het realisme. De realiteit onder ogen zien. We hebben het in onze tijd wel eens over struisvogelpolitiek. Dat zijn mensen die weglopen voor de problemen. Bent u ook zo iemand? Ben je ook zo iemand misschien? Die wegloopt voor de grootste vijand. De dood. Oh, dan bid ik je vanmorgen dat je na vanmorgen niet langer zult weglopen voor die laatste vijand. dat je het onder ogen ziet. Ook voor mij komt die dag, als Christus niet is teruggekomen. Jezus huiverde. Hij was een mens van vlees en bloed, hoewel de Zoon van God. En u, gemeente. Waarom zouden we moeten huiveren voor de dood? Nou, ten diepste dan kom ik bij de eigenlijke kern. Waarom is de dood nu een vijand? En waarom moeten we ervoor huiveren? Hoe is de dood in de wereld gekomen? De dood is in de wereld gekomen toen de mens koos voor zichzelf. De dood was het niet. God wilde het leven, het eeuwige leven geven. Maar God zei het ten dagen, als u van de boom eet, zult u de dood sterven. Adam en Eva deden het. De dood is dus de vloek, de straf op mijn zonde. Kijk, en dat maakt de dood ook zo dodelijk. Het is niet zomaar een neutraal gegeven, maar de dood is de straf op mijn zonde. Als ik sterf, is dat omdat ik ongehoorzaam ben geweest. En gemeente, dan moet ik de grootste eenzaamheid in. Denk je er wel eens over na? Ja, je moet toch niet altijd aan de dood denken, nee. Je moet niet altijd aan de dood denken, maar je mag er toch wel eens een keertje over nadenken vanmorgen. Wat het betekent, als de dood intreden doet in je leven, betekent dat je van iedereen afscheid neemt, zelfs van je geliefde. En dat je eenzaam en alleen het proces of dat moment door moet. En dan? Ik zeg dat niet zomaar natuurlijk om mensen bang te maken of zo voor de dood. Maar om de realiteit te onderstrepen, zoals Paulus het doet. De dood is een vijand. En die vijand is uit op mijn ondergang. Nou, dat is het eerste. De dood is een vijand. Maar Paulus zegt nog meer. De dood is de laatste vijand. Er zijn onder ons examenkandidaten. En ze bereiden zich voor in de komende maanden op de examens. En ik weet dat nog wel uit mijn eigen ervaring, hoe pittig dat was, die laatste weken. Je gaf alles. Je kon nog één keer laten zien wat je waard was. Alles zet je opzij om die examens met goed gevolg af te leggen. Die laatste examens, ja, dat zijn de meest pittige, hè? Maar je weet, na die laatste examens is het dan ook voorbij. Wat betreft de middelbare school dan. Dus dat laatste, die laatste examens, die hebben ook iets van verlichting in zich. Nog even. Nog een paar weken. Blokken en dan heb ik het achter me. Laatste dingen kunnen heel zwaar zijn. Maar als je ze achter de rug hebt, dan is het een zucht van verlichting. Ik denk aan die vrouw uit mijn vorige gemeente die chemokuren onderging, heel veel chemokuren onderging. En ze wist, in juni heb ik de laatste chemokuur. Nog een paar maanden, haar lichaam was op. Maar nog even. En dan is het voorbij. Dan hoop ik dat het goed is. Nou, als wij in de tekst lezen, de laatste vijand, denken wij natuurlijk automatisch aan het eind van ons leven. De laatste vijand die er niet gedaan wordt, is de dood. Er zijn blijkbaar ook al vijanden daarvoor. Misschien ervaar je daar ook al wat van. In mijn gebed zei ik dat de laatste vijand, de dood, zijn schaduw over ons leven werpt. En iedereen ervaart dat op een bepaalde manier wel. De gebrokenheid van het leven is een consequentie van de zonde en bovendien een signaal van die laatste vijand. Paulus heeft het over het huis van zijn tabernakel, daar bedoelt hij zijn lichaam mee, wat wordt afgebroken. Misschien bent u oud en luistert u deze preek vanmorgen en u zegt, ja, dominee, dat is zo. Ik merk dat die vijanden van ziekte en eenzaamheid en psychisch lijden mij teisteren. Het zijn van die rukwinden, hè, die het tentzeil van je leven laten wapperen. Nog net niet krachtig genoeg om de tent in elkaar te laten storten. Dat doet de dood. Dat is de laatste vijand. Maar al die andere dingen, ook in je jonge leven al, hè. Die vragen. Het alleen zijn. De gebrokenheid die je op jouw manier ervaart in je leven. Ja, en als we dan lezen, de dood is de laatste vijand, denken wij aan het eind van ons leven. Maar weet je wat Paulus ons wil laten zien vanmorgen? We moeten niet in de eerste plaats denken aan het eind van ons leven. Het gaat in dit hoofdstuk om iemand anders. Om Christus. Vers 25 en vers 27, de versen die om vers 26 heen staan, die gaan alleen maar over Christus. Hij moet als koning heersen totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. De laatste vijand die teniet gedaan wordt is de dood. Dus we moeten hem eigenlijk lezen, die tekst, met het oog op Christus. Ook al heeft het alles over ons te zeggen. Het is Pasen geweest, zegt Paulus. En daar begint hij mee, hè. Als Christus opgewekt is, dan heeft alles zin. Maar als Christus niet opgewekt is uit de dood, als hij is blijven liggen in de dood, dan heeft alles geen zin. Gemeente, dan is de preek zinloos, dan is uw naar de kerk gaan zinloos, dan is het geloof van jou zinloos. Dan is je leven compleet zonder hoop en perspectief. Maar nu, vers 20, Christus is opgewekt. En wat heeft hij laten zien, Christus, toen hij opgewekt is? Dat de dood als laatste vijand hem niet kon overwinnen. De Heer Jezus heeft in zijn leven heel veel met de dood te maken gehad. Ook toen hij het nog niet wist. Denk eens aan de kindermoord. Herodes, die probeerde om die babytjes, weet je wel, van het leven te beroven. En zo ook Jezus. En Jezus werd een jonge jongen, werd een kind, hij werd ouder en ouder. En op allerlei manieren heeft hij de dood onder ogen gezien. Bij andere mensen, bij Lazarus, bij zieken die leden aan het eind van zijn leven. Toen hij geleid werd naar de kruispaal en de spijkers door zijn lichaam heen geslagen werden. En hij de geest uiteindelijk gaf. Jezus heeft de dood gesmaakt. Dat is zo'n bijzondere tekst voor mensen die vanmorgen bang zijn voor het sterven en Christus niet kunnen missen. Mag ik deze tekst aan u meegeven vanmorgen? Hebreeën staat dat. Jezus heeft de dood gesmaakt, geproefd. Hoe bitter het is. Er zit hier een weduwe, een weduwnaar. Er zitten mensen die in korte tijd heel veel verliezen hebben meegemaakt. En dan zit je bij zo iemand en, ja, wat moet je zeggen? Uiteindelijk mag je wijzen op hem, die voor ons de dood geproefd heeft. Hij weet hoe bitter het is, hij weet hoe eenzaam het is om te sterven. Hij heeft geworsteld, hij heeft gebeden, zegt de Hebreeën schrijver. Hij heeft gesmeekt, hij heeft geroepen, hij heeft tranen geofferd aan hem die hem uit de dood kon redden. En de Vader deed het niet. Hij liet hem in de dood om hem na 3 dagen te laten opstaan, gemeente. De dood is de laatste vijand geweest voor Christus toen de duivel dacht, haha, nou is het voorbij. Christus gaat onder in het rijk van de dood. Hij geeft de geest. Rekende de duivel volledig mis. Want Jezus Hij riep het uit met grote stem, het is volbracht. Dat betekent dat de dood gedood is. Calvijn heeft dat heel mooi verwoord. Hij zegt, de dood is nog steeds een zwaard. Ook voor een kind van God. Maar de punt van het zwaard is bot geworden. Het kan ons wel verwonden. Maar het kan niet ons hart doorsteken. Nou, ben je daar niet jaloers op? Op mensen die dat mogen zeggen, die dat kennen. Dat de dood voor hen uiteindelijk wel een zwaard is. Het maakt je zo eenzaam. Het snijdt je van alles los. Het brengt je diepe wonden toe, want je leven is voorbij. Maar het doorsteekt niet je hart. Want na de dood is het leven bereid. Zijn jullie ook wel eens bang voor bijen, kinderen? Van die zoemende bijen? Die kunnen steken, hè? Maar weet je, als ze één keer gestoken hebben, steken ze niet meer. Een bij steekt maar één keer. Maar je schrikt ontzettend van het gezoem. Je weet niet of die bij al een keer iemand gestoken heeft. Of die zijn angel kwijt is geraakt. Voor de dood vrees je. Maar, zegt Paulus, als ik op Christus zie, dan vrees ik niet. Dat is nou net het geheim. En dat maakt ook net het onderscheid vanmorgen. Hoe ga je om met de dood? Nou, dat heeft alles te maken met hoe je staat tegenover de Heer Jezus Christus. Dat maakt het verschil hoe je een chemokuur ondergaat. Dat maakt het verschil als je het ziekenhuis ingaat deze week. Dat maakt het verschil als je leeft in de gebroken werkelijkheid van het huwelijk en zo uitzichtloos lijdt. Dat maakt het verschil in de opvoeding als je je kinderen niet in de hand hebt. Zo zonde sporen trekt in je leven. Wie in het geloof op Jezus ziet. Ja, dan is het toch waar, hè? Die vreest voor dood en hel niet. Paulus heeft het in 1 Korinthe 15... vers 1 en 2 over de mensen die het evangelie aangenomen hebben en daarin staan en daardoor zalig worden en dat behouden. Omgaan met de dood is niet een kwestie van filosoferen en theologiseren. Maar hoe sta je recht tegenover die laatste vijand? Als je die in zijn gezicht moet zien. Ja, als je dan Christus voor het eerst in je leven ontmoet hebt, door het geloof hem gezien hebt, dan kun je de dood ook onder ogen komen. Want, en dan nog even naar die christenreis van Bunyan. Als de christen de doodsrivier door moet, en hopende hem ondersteunt, Christus bang, hij roept het uit, oh het water is zo koud, ik zink weg. Dan zegt hopende christen, Christus laat je niet alleen. Het is een beproeving om te laten zien in je eigen leven waar jou al vast ligt. Maar ik zink weg. En op dat moment ziet hij Jezus. En Jezus pakt hem bij de hand. En gaat voor. En zegt tegen christen, ik voel de bodem. Hou mij vast en ik leid je door deze doodsrivier heen. Gemeente, dat is het geheim van getroost leven en getroost sterven. Dat ik met ziel en lichaam, niet meer van mezelf, maar het eigendom ben van mijn zaligmaker. Daar heeft Paulus het over in 1 Korinthe 15. Het is de zaligmaker die verlost. Waar verlost hij van? Nou, hij verlost van zonde. Van de macht van de zonde. Hij verlost ook van de macht van de dood. Die vreselijke dood. Waar je over, als je erover nadenkt, bang van wordt. En koud van wordt.
moet alles achterlaten.
Jezus heeft de dood overwonnen. Als je nou vreest voor de dood, hè? Bang bent voor de dood, vooral bang bent omdat het je eigen schuld is dat je sterft. Dan is hier vanmorgen het evangelie wat ik u mag aanbieden, de zaligmaker die zegt, ik ben niet gekomen voor mensen met hoofdpijn, maar ik ben gekomen voor mensen die vrezen voor de dood. En die niet opgewassen zijn tegen de dood. Hier ben ik. Ik heb mijn leven gegeven, afgelegd. Maar de dood heeft mij niet in de houtgreep gekregen. Oh, maar ik moet toch wel door het dal van de schaduw van de dood heen, zegt iemand. Ja, het is wel die laatste vijand. Ook voor Christus was het de laatste vijand. Hij werd ook verlaten van zijn vader. En ik ga ook die het dal van die verlatenheid in. Maar in het dal van de schaduw van de dood moeten de schapen het juist hebben van de herder. En hoe vertroost de herder? Door zijn stok en zijn staf. Dat is nou precies waar je ook naar luistert, hè? Als ouderling, als dominee, als mensen voor de dood staan. Dan wil je zo graag horen waar ze zich aan vastklampen. Is dat aan Gods belovend spreken? Want weet u dat beeld, hè, van Psalm 23? Uw stok en uw staf die vertroosten mij. Weet u wat dat voor een beeld is? Schapen zien niets in het donker. Ze kunnen alleen nog maar luisteren. En als ze dan die tik van die staf horen, dan weten ze het. De herder is er toch. Ik zie hem niet. Maar ik hoor zijn stok en zijn staf. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. De dood is de laatste vijand. Tot slot. De dood is de laatste vijand die teniet gedaan wordt. Je kunt die tekst op twee manieren vertalen. Je kunt vertalen, het is de laatste vijand die teniet gedaan is. We hebben het eigenlijk over gehad, hè? Christus heeft de dood de doodsteek gegeven. Maar je kunt ook vertalen, zoals de Statenvertaling het doet, de laatste vijand die teniet gedaan wordt. Misschien dacht je al bij het lezen, wat een vreemde tekst eigenlijk. He, de dood wordt teniet gedaan. Ja. Is er dan nog meer te verwachten? De angel is uit de dood gehaald. De prikkel van de dood is eruit. Dood, waar is uw prikkel voor die het geloof op Jezus ziet? Ja, die mag het geloven. He. Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles is voldaan. Maar is er nog meer te verwachten dan? Jazeker, zegt Paulus. De dood wordt verslonden tot overwinning. Dat zegt Paulus in het vervolg, vers 54. Wanneer je als Christus terugkomt en hij de overwinning proclameert. Dat heeft hij gedaan, zegt iemand. Jawel. Maar de dood is nog steeds aanwezig. Toch komt er een moment dat de dood gedood zal zijn en geen slachtoffers meer zal maken. Wat een vooruitzicht, hè? Want dat betekent ook dat alle gevolgen van de zonde en van de dood ook voorbij zijn. Lijden, ziekte, frustratie, schaamte, eenzaamheid, pijn, moeite, zorgen. Alles wat lijden is, wordt verslonden tot overwinning. En dat is geen wensdroom, dat is realiteit. Gemeente, zou u daar niet naar uitzien? Ziet u daar naar uit? Naar die dag. Ja, zegt iemand, het lijkt wel alsof je dan mensen alleen maar laat hopen op iets wat nog komen gaat. Heeft het ook iets te betekenen voor nu dan? Jazeker, zegt Paulus. Luister maar. Opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding. Hoe weet je of je een christen bent? Als je verlangt naar de kracht van de opstanding in je leven. Wat betekent dat? Dat je het beeld van Christus wilt zien in je leven. Heere, laat de kracht van uw opstanding waarmee u opgestaan bent ook in mijn leven gezien worden. De kracht van de opstanding van Christus doet je hunkeren en verlangen naar de volkomen vrijheid. Zonder zonde, zonder gebrokenheid. En een christen ervaart dat nu al. Hoe dan? Dat je met je denken niet meer je eigen vlees wil dienen. Maar dat je verlangt om de wil van God te doen. Dat doet de opstandingskracht van Christus. Soms snap je het niet. Hè? Hoe komt het nou dat er een verlangen in je gewekt is om hier naartoe te komen? Om de Bijbel te lezen, om te bidden, om Gods aangezicht te zoeken. Dat je geen morgen kunt opstaan zonder hem eerst gezocht te hebben. Waar komt dat vandaan? Dat is de opstandingskracht van Christus. Die mij vernieuwt naar het beeld van Christus. Heren, wat wilt u dat ik doen zal? Heel concreet hoor. In je werk, in je omgang met je vrouw en man, met je kinderen, in de gemeente. Weet je waarom je dat verlangen ook hebt? Omdat je beseft dat de glimpen die je hier opvangt van het nieuwe leven, inderdaad glimpen zijn van het volmaakte wat komt. Hier struikel je, hier val je terug, hier verslapt je verlangen, hier verslapt je waakzaamheid, daar zakt je gebedsleven in. Daar word je ongeduldig. Daar komt die vervelende karaktertrek weer om de hoek kijken. Ik, ellendig mens. En daar mag je niet blijven hangen. Gode zij dank, die de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. Wat Paulus doet is ons richten op zijn toekomst. Hoe die toekomst er dan ook uitziet, ach, laat dat maar aan hem. Als hij de dood overwonnen heeft en als hij de onverderfelijkheid aan het licht heeft gebracht, dan weet hij ook hoe hij die toekomst gestalte geeft. Maar dit is zeker. Johannes zag het in de openbaring. De dood wordt geworpen in de poel van het vuur. En weet je wat vuur doet? Heb je wel eens een brandje gestookt? Maar weet je wat vuur doet? Vuur verslindt alles op weg. Het vuur verslindt de dood. De dood is verleden tijd. Straks. En ja, dan is het waar. Als ik dan nog moet sterven. Als die stonde slaat en mijn ziel uit de aardse woning opklimt tot des rechters troon. Dan is het waar, als de dood, als Christus het eerste woord in mijn leven heeft gesproken, dan heeft de dood niet meer het laatste woord. Dan is de dood een doorgang tot het eeuwige leven en een afsterving van de zonde. Zoals de catechismus dat zegt. De dood heeft niet het laatste woord. Voor u dan. Heeft de dood voor u ook niet het laatste woord? Nou, dat kun je weten hoor. Ik eindig met Johannes. Dat is dan meteen de toetssteen voor ons vanmorgen. Johannes op Patmos, gebonden. Hij is bang. En wat zegt Christus die zijn rechterhand op Johannes legt? Vrees niet. Ik ben dood geweest en zie, ik ben levend geworden. tot in alle eeuwigheid. Ik ben de Alpha en de Omega. Eerste en laatste letter van het Griekse alfabet. Heeft de dood niet het eerste woord, dan heeft de dood ook niet het laatste woord. Als Christus de Alpha voor jou is, is hij ook de Omega. Als hij het begin is, is hij ook het einde. Als hij die een goed werk in je begonnen is, zal hij het ook voleindigen. Tot op de dag van Jezus Christus. Hij is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij voleinden. De dood heeft niet het laatste woord. Want Christus is de eerste en de laatste. Amen. Zullen we samen zingen op Psalm 68? Het tiende vers. Gelooft zij God met diepst ontzag. Hij kan en wil en zal in nood zelfs bij het naderen van de dood volkomen uitkomst geven. 68 vers 10. Samen danken. Koning van alle koningen, ook van de koning der verschrikking, de dood. Als die vreemde huiver ons bevangt en we de kilte van de dood ervaren, dan is er maar één plaats waar we veilig kunnen zijn. Waar we ons kunnen koesteren in de warmte van het leven. Dat is aan uw hart. Vanmorgen, Heer, hebben we het gehoord en is de weg gewezen. Om de toekomende straf te ontgaan en te vluchten tot hem die het leven is. In uw woord aan ons voorgesteld. Laat dat het evangelie zijn wat we aangenomen hebben. Waarin we ook staan. Wat we behouden. Waardoor we ook zalig worden. Laat dan de dood, Heere, zijn akelige werk nog doen. Zijn rechten zijn hem afgenomen. U bent de koning die straks alle vijanden onder uw voeten zult leggen. En dan zal het voor iedereen zichtbaar zijn. Wat nu door velen nog ontkend wordt, weersproken, dat u de koning bent. Nu nog in de gedaante van deze tegenwoordige tijd, wij zien als in een spiegel, in gebrokenheid. Straks in de gedaante van de toekomst, als de koning zijn koningskinderen bij zich neemt en van alle tranen, angst en pijn verlost heeft, de dood voorgoed achter zich latend en alleen maar het leven, het eeuwige leven voor zich hebbend. Wat een toekomst zal dat zijn. Wat een dag zal dat wezen. Laten we erbij zijn. Heere, u weet wat we doorgemaakt hebben tijdens de dienst, hoe we geluisterd hebben, wat we gehoord hebben. Laat niemand van ons naar huis gaan zonder zichzelf af te vragen: ken ik hem die het leven is? Hoe zouden we ontvluchten als we op zo'n grote zaligheid geen acht geven? We bidden, Heere, neem onze dank aan voor wat u gaf in deze dienst. Ook vanavond mogen we ons opnieuw begeven naar deze plaats. Blijkbaar, Heere, hebt u ons nog veel meer te zeggen. En is er nog veel meer te leren op de leerschool van Christus. En als wij vanavond het leerboek openen, bidden wij om uw Heilige Geest. Geef discipline en verlangen om te komen naar uw voorhoven. Opdat we onze plaats niet leeg laten. En als Thomas geen ontmoeting met u zullen mislopen. Hoor ons gebed. Breng ons veilig thuis om Jezus wil alleen. Amen. De slotzang is Psalm 18, vers 1 en 9. Psalm 18, vers 1. De dood bracht mij geboeid in nare streken bij Belials verschrikkelijke beken. Maar ook het negende vers: ik kan met u door sterke benden dringen, want God is een schild en schutzeer voor de vrome, voor wie tot hem de toevlucht heeft genomen. Psalm 18, vers 1 en 9. Verhef uw harten tot God, ga heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.